Goedemorgen, welkom in de dienst van de Zuidhovenkerk die wordt gehouden in de Kandelaarkerk. Die zal beginnen om 11 uur. Onze voorganger is onze eigen predikant dominee Vogel. En ik wil met u doornemen de liturgie zoals wij die hopen te gaan gebruiken deze ochtend. Na het welkom en de mededelingen zullen we zingen Psalm 107 vers 1 en 4. Dus Psalm 107, vers 1 en 4. Gevolgd door een stil gebed, votum en groet. Waarna we zingen gezang 319. Dus gezang 319 na votum en groet. Daarna zullen de geboden worden voorgelezen. En na de geboden zingen we Psalm 17, vers 3 en 4 in de oude berijming. Dus na de geboden Psalm 17, vers 3 en 4 in de oude berijming. Dan zullen de gebeden gedaan worden en na de gebeden zal er uit de schrift gelezen worden. En dat wordt gedaan uit Efeziërs 5, vers 18 tot 6. Efeziërs 5, vers 18 tot 6. Tot 6 vers 9, dus Efeziërs hoofdstuk 5, vanaf vers 18 tot hoofdstuk 6 vers 9. Na de schriftlezing zal het kinderlied gezongen worden. En het kinderlied heet Is je deur nog op slot? Na de collecte zal de verkondiging worden gehouden door onze predikant. En de verkondiging gaat over terug in de tijd. Over onderdanigheid in de liefde. Daarna zal er gezongen worden Psalm 133 vers 3 uit de oude berijming. Dus na de verkondiging Psalm 133 vers 3 uit de oude berijming. Dan zullen dankzegging en voorbeden gedaan worden. En ons slotlied is lied 244 uit Zingend Gezegend. Dus lied 244 uit Zingend Gezegend. En dat is het lied met de melodie van gezang 434. Vader, u loven wij, gij hebt ons lot in uw handen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, gasten en alle die met ons meeluisteren, hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen zal ons voorgaan dominee Vogel, onze eigen predikant. Vanmiddag zal voorgaan dominee Drost van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 107, versen 1 en 4. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
We willen nu stil worden voor de Heere en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar gezang 319, Looft God die zegent al wat leeft. Luisteren naar de woorden van het verbond van de Heere, onze God. En daarna zingen we uit de oude berijming van Psalm 17, vers 3 en vers 4. Psalm 17, vers 3 en 4, na de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. We zullen samen bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we mogen hier vanmorgen weer zijn, in uw huis, waar u bent. U heeft het beloofd dat u in het midden bent van hen die het van u verwachten, die in uw naam samen zijn. En we danken u daarvoor dat u in ons midden wil zijn. En dat u niet alleen maar in het midden van de hele gemeente wil zijn, Maar dat u zo dicht bij ons wil zijn dat u zelf naast ons zit en voor ons staat. Dat u er zelf bent, niet alleen voor anderen, maar ook voor ons. Niet alleen voor mij, maar ook voor anderen. Dat u zo bij ons wil zijn, als de God van ons leven. U bent niet een God van veraf. Helemaal niet een God alleen maar van het verleden. U bent gisteren en vandaag en tot in alle eeuwigheid dezelfde. Maar in de Heere Jezus Christus en door uw geest zo heel dichtbij. Dat is uw belofte. En daar willen we u aan vasthouden. Daar willen we u aan houden. U heeft het beloofd in Heere God als we zouden afgaan op onze eigen prestaties. Om te laten zien van wij verdienen het dat u bij ons bent. Dan was het helemaal niks geworden. Maar we gaan af juist op wat u belooft. En wat waar is in de Heere Jezus Christus. Dat u gezegd heeft. Waar twee of drie samen zijn, daar ben ik in het midden. En zo zit hij tussen ons in. En u gaat met het evangelie door de rijen heen. En daar bidden we om. Of u dat ook echt wil doen. En dat doen we, vragen we niet met de moed van de wanhoop. Maar met de moed van het vertrouwen. Op uw eigen belofte. En we hebben het ook nodig dat u bij ons bent. Want anders dan zijn al onze woorden zo inhoudsloos. En zo zonder gevolg. Dan kunnen we net zo goed naar huis gaan. Als u zelf niet met ons meegaat. Dan moeten we hier maar blijven. Of dan moeten we maar in ons eigen huis blijven. Als u zelf niet onze koning wil zijn. We danken u dat u ons hier weer brengt. Misschien zijn sommigen op vakantie geweest en zijn weer teruggekomen. U heeft hen bewaard op de weg en op een verblijf. We danken u daarvoor. Er zijn nog heel wat gemeenteleden weg of op reis. Zegent u hen, weest u hen nabij. Denkt u aan allen die hier gebleven zijn, niet weg konden dit seizoen. We bidden voor de ouderen en de zieken van de gemeente. We bidden voor allen die het moeilijk hebben. En juist daarom ook in deze zomerperiode heel veel moeilijkheden ervaren. Omdat de eenzaamheid er is. U kent ons allemaal. U weet wat er in ons leven speelt. Wees u ook vanmorgen door uw woord onze goede herder. En spreekt u tot ons. We danken u dat we hier samen mogen komen. En dat er op deze zondag heel wat mensen mogen samenkomen. We bidden voor uw kerk wereldwijd. We bidden voor uw kerk in Syrië, ook als christenen gevangen genomen worden. We bidden voor hen. Heere God, beschermt u hen en bewaart u hen. En geef moed en kracht. En geef bevrijding en wees u daar op een heel bijzondere manier aanwezig in het Midden-Oosten. Wat zou het zijn als de naam van de Heere Jezus Christus groot gemaakt zou worden? Juist daar, waar de islam zo heel sterk is. Waar uw naam juist zou mogen zegevieren. Heere God, we zouden er ook wel heel erg naar uitzien als dat zou mogen gebeuren. En dat er eindelijk eens vrede mag komen. Heere, zegent u uw kerk daar. Zegent u uw kerk op al die plekken waar we onze vakanties houden. In heel Europa, of waar we dan ook zijn. Zegent u uw kerk in elk dorp. Van heel Europa staat er wel een kerk. Heere God, wees u aanwezig. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. U weet waar we aan denken. U weet waar we mee bezig zijn, ook als we dit gedeelte lezen. We bidden van u, geeft u ons de leiding met uw Heilige Geest. In het spreken en in het luisteren. En zegent u ons in alle dingen van deze dienst. In het zingen, in het orgelspelen. Ook als we onze gaven geven. Heere, geef dat het een gezegende dienst mag zijn. En hoort u ons, barmhartige Vader, om Jezus wil en uit genade. Amen. We lezen verder in de brief, of uit de brief, aan de Efeziërs. En we lezen Efeziërs 5, vers 18 tot hoofdstuk 6, vers 9. We zijn een aantal keer met de brief aan de Efeziërs bezig geweest. Vanaf hoofdstuk 3 hebben we eigenlijk gelezen. Deze zomerperiode. En dan hoop ik volgende week zelf met vakantie te zijn. Dus dan sluiten we het met deze dienst ook weer af. Die lezing uit de Efeziërsbrief. Na zitten denken. Nou, er staat een heel gedeelte over vrouw en man in het huwelijk. En ik denk, daar kan ik mooi overslaan. Maar dat wou ik toch niet doen. Ik wil het graag met u lezen. En om te luisteren wat de Heere God daarin ook tegen ons vandaag te zeggen heeft. Maar we beginnen daarom ook in hoofdstuk 5 vers 18. En waar staat, wordt vervuld met de geest. Het begint zo, en wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de Heer. Want de man is het hoofd, is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, hebben uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouw lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet ieder in het bijzonder uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf, en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en moeder, dat is het eerste gebod met een belofte, opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees, met vrees en beven, oprecht van hart, niet met ogendienst als mensenbehagers, maar als slaven van Christus. Doe zo van harte de wil van God en dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen. U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen, hetzij slaaf, hetzij vrije. En Heere, doe hetzelfde bij hen. Laat het dreigen achterwege. U weet toch dat ook uw Heere in de hemelen is, en dat er bij hem geen aanzien des persoons is. Tot zover de lezing uit de schriften. En zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. En de tekst voor de preek is het gedeelte dat gaat over vrouw en man in het huwelijk. Vers 22 tot 33. Maar het begint eigenlijk in vers 21. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Of zoals er in andere vertalingen staat, wees elkaar onderdanig in de vreze van Christus. Kinderen mogen zo naar de crèche, maar we gaan eerst nog een lied met elkaar zingen. Is je deur nog op slot? En als de kinderen weg zijn, dan gaan we. Dan is dat de collecte in de kerk voor de kerk. En de tweede collecte is voor de eigen evangelisatie. Straks na de preek zingen we Psalm 133, vers 3. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Ik heb het gemeente toch wel een aantal keer meegemaakt. Zeker met het huwelijksformulier van 1970, het oude huwelijksformulier zeg maar. Dat bij een trouwgesprek, dat het ging over dat woordje wat daarin voorkomt, het woordje onderdanigheid. Dat de vrouw de man moet onderdanig zijn, zoals we ook gelezen hebben, zoals het staat hier in Efeze 5. En dat dan de echtgenote in spe zegt van ja, dat was ik niet van plan. En dat ik dan die echtgenote eens aankeek en dacht en zei, dat dacht ik ook niet, dat jij dat van plan was. Naderhand hebben we dat nieuwe formulier gekregen, waarin er nog wel even aan gerefereerd wordt. Maar dan staat er, dan is het wat minder in de oude setting, maar men heeft wel geprobeerd iets terug te halen van wat er staat in Efeze 5. En dan is het de opdracht van de vrouw, of van de man om zijn vrouw lief te hebben, staat er dan. En bij de vrouw staat er dan de opdracht om haar man respectvol lief te hebben. Ik begrijp de bedoeling daar helemaal van, hè? Want je leest dan eens Efeze 5 en je denkt van, daar moet iets van terugkomen in het huwelijksformulier. Nou, op die manier heeft men dat geprobeerd. Tot iemand me de vraag stelde van, ja, maar moet mijn man mij dan niet respectvol lief hebben? Dan denk je van, ja, dat gaat dan ook weer wrikken. Het lijkt in ieder geval, als je dit gedeelte zo leest, of je in een heel andere wereld stapt. Een andere wereld dan die van ons van 2015. En we weten heus wel, die van ons, de wereld van ons, dat is ook niet de best mogelijke wereld. En helemaal niet om te zeggen van, leefde iedereen maar zoals wij hier in Nederland. Want daar hebben we ook wel heel wat gedachten over. Maar we voelen dat met woorden als onderdanigheid, dat we daar niet zo goed mee uit de voeten kunnen. Die passen niet zo goed bij ons mensen hier uit Holland. Zeker niet in onze Hollandse cultuur. En toch staat het zo in Efeze 5. En toch komen de dingen van naar voren in het huwelijksformulier. En als het dan gaat in een trouwdienst, dan hoor ik, ja, ik wil niet dat mensen dan te denken krijgen. Want ja, wat gebeurt er dan in een trouwdienst? Er komen heel wat mensen, ook die nooit anders in een kerk komen of vroeger de kerk vaarwel gezegd hebben. En denken, omdat het zo'n ouderwets instituut was. En dat ze nu zeggen van, nou ja, ik wil toch niet dat mijn vrienden denken dat ik hier in zo'n hele ouderwetse kerk zit. En dat het er heel ouderwets aan toe gaat. Nou ja, dat is op zich ook wel waar natuurlijk. Het evangelie is helemaal niet iets waarvan je kunt zeggen van, dat is iets van vroeger. En dat is iets uit de oude doos. En dat is vooral ouderwets. Maar we weten ook dat de geest van onze tijd, de tijdgeest, ook niet de maatstaf kan zijn om alles te beoordelen. Moet je voorstellen dat je alles moet beoordelen aan de richtlijnen van D66 bijvoorbeeld, hè, die dat heel nadrukkelijk aangeeft. Zegt van, nou, alles wat wij geloven, dat moeten we even aan Alexander Pechtold en de zijne vragen, kijk hoe dat is. Of dat wel mag tegenwoordig, of dat wel passend is. Nou, dan gaat het ook helemaal mis, dat weten we ook. En het is heel wonderlijk, in India wordt het evangelie juist iets gezien als iets bevrijdends. En iets prachtigs. Iets waarvan je zegt van, daar kunnen we mee verder. Weg met dat kastensysteem van mensen die daar, ja, je bent nu eenmaal voor een dubbeltje geboren of nog niet eens voor een cent geboren. En je wordt het ook nooit meer. En je hoopt dat je in een volgend leven iets beter krijgt. En hier in Nederland zeggen we dat evangelie, dat is vrouwonvriendelijk, dat is oppressief. Dat verdrukt vrouwen. Dan moet ik zeggen dat in de kerk die soep meestal niet zo heet wordt gegeten. Ik ben maar bij weinig gezinnen geweest waarin inderdaad de vrouw onderdanig is aan de man. Ook niet waar je dat zou verwachten, hè? Dat mensen het altijd zeggen van ja, maar het gaat van kaft tot kaft. En hier staan we voor. En soms denk je dan, dat wil nog meer de vrouw dan de man. Hè? Dus zo onderdanig is ook niet altijd. Maar het is toch wel opvallend. Wat denk je, toen Paulus dit nou schreef, hè? Toen was het ook schokkend, wat hij opschreef. Het was niet dat iedereen zei, oh ja, dat weten we allemaal wel. Heb je nog wat nieuws te vertellen? Nee, het was schokkend. In ieder geval was het niet vanzelfsprekend. Ja, het was anders dan bij ons, dat is zo. En ik moet ook zeggen, voor de zusters van de gemeente was het helemaal niet zo schokkend in die tijd. Het was vooral voor de getrouwde broeders een hele grote schok dat Paulus dit nou zei. Die zullen pas echt geschokt zijn. Net als wat wij nu hebben, zoiets van, ja, nou ja, dat past niet meer in onze tijd, van die vrouwen onderdanig en zo. Die mannen hadden het in die tijd. Wat hoor ik nou Paulus zeggen? Waar heeft hij het nou over? Want misschien hebben ze het wel eerder van hem gehoord, maar het was een hele schokkende boodschap. Ik zal het er straks wel over hebben, wat die schok nou voor hen was. Maar ik moet eerst nog wat andere dingen zeggen. Dus die verwarring, die was er wel in de gemeente daarover. Ja, en ja, voor vrouwen nog niet eens zozeer, want die krijgen eigenlijk, gezien de tijd waarin we leven, eigenlijk helemaal niet zo'n slechte plaats. Niet slecht, hoor ik iemand denken. Wees uw eigen mannen onderdanig. Nou, onderdanig zijn, dat, nou ja, dat past misschien in andere culturen. En misschien nog wel in republieken waar je een dictator hebt en zo. Maar dat past niet in onze Hollandse cultuur waarin we alles overleggen. Hè, onze overlegcultuur. Zoals je dat ook met je kinderen doet. En zoals je dat dus ook met je vrouw en je man doet. En zoals je dat met iedereen doet. Zoals je dat ook met je baas doet. Waar heb je het over onderdanig zijn? Dat past helemaal niet. Nou is dat woord onderdanig natuurlijk heel erg besmet. Maar we hebben het nog wel een beetje, en ik probeer het daar een beetje heen te brengen naar het woord onderdaan. Als je zegt, ik ben onderdaan van het Koninkrijk der Nederlanden, dan zeg je ook niet gelijk van, wat hoor ik nou, ik ben onderdaan, ik ben helemaal geen onderdaan. Ja, ik ben wel onderdaan. Ik ben in ieder geval ingeschreven bij de burgerlijke gemeente. He, je bent onderdaan. Nou, dat is al een wat andere klank. Maar als Paulus dit dan schrijft in die gemeente van Efeze, moet je goed bedenken wat hij beschrijft. Hij heeft het gehad over wat het betekent om christen te zijn. Hij heeft het nadrukkelijk gehad over het gebed dat Paulus deed voor de gemeenteleden. Dat Christus in het hart van mensen mag wonen. En hij heeft laten zien wat dat nou betekent in de gemeente, gemeentebreed. Hij heeft laten zien wat het nou voor je persoonlijk betekent. Hij wil ook laten zien wat dat nou betekent voor het huishouden, voor het gezin, voor de families waaruit die samenleving bestond. En zo was dat in die Grieks-Romeinse tijd. Bij een gezin hoort alles en iedereen. En aan de top staat de man. En daaronder staat zijn vrouw en daaronder staan hun kinderen. En daaronder staan de slaven. Nou, dat was dat hele opbouw van een familie. Ja, dat gold natuurlijk alleen maar als je rijk was, hè? Als je de slaven kon veroorloven. Maar dat was eigenlijk waaruit de hele samenleving was opgebouwd. En de Grieken en de Romeinen, die zeiden ook in die tijd van, ja, dat is nou eigen de samenleving in het klein. Man, vrouw, kinderen en slaven. Hè, die horen bij elkaar. En als het daar goed gaat, gaat het overal goed. Dan is goed voor de staat. Wie zei dat ook alweer? Het CDA, hè? Het gezin als hoeksteen van de samenleving. Nou, zoiets ongeveer. Maar wat doet Paulus? Nou, als hij het daarover heeft, dan zegt hij niet van dat is onzin, dat is iets van de Grieken en de Romeinen en wij doen het heel anders. Nee, hij ziet dat heel goed, dat is een goede orde. Hij gebruikt dat van die kleine samenleving, het gezin. En hij plaatst het ook in een grote verband, want dat is een kleine samenleving in een grotere samenleving. En waar gaat het dan om in die grote samenleving? Dan gaat het niet om de staat, maar gaat het om de kerk? Gaat het eigenlijk om de Heer Jezus Christus? Dus aan de bovenkant staat, en waar worden we nou door omgeven? En waar gaat het nou over in gemeenten? Of waar gaat het over in gezinnen, moet ik zeggen? Dan gaat het over de heerschappij van Christus. En de zeggenschap van de Heilige Geest over ons hele bestaan. En de kerk is zo opgebouwd uit gezinnen. Nou, daar waren vroeger slaven bij. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Maar Paulus zegt dus niet, het gaat om de staat, het gaat om de goede orde, zodat het netjes is allemaal in het leven. Zodat het rustig is, daar houdt de staat heel erg van, dat de politie niet hoeft op te treden enzovoorts, kost allemaal geld. Maar dat je kunt zeggen van het gaat er juist om dat het in de gemeente, dat het in het koninkrijk van God goed gaat. En daarom, als hij begint over het spreken met man en vrouw, begint hij ook met waar we gelezen hebben, wat we gelezen hebben, wordt vervuld met de geest. Ja, natuurlijk, dat lichaam van Christus, die gezinnen, die moeten ook gevormd worden door de Heilige Geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen en wees dankbaar. En daar begint het mee, dat hele verhaal over man en vrouw, wees elkaar onderdanig in de vrezen van Christus. Ja, wees elkaar onderdanig. Dat is, ja, dat je denkt, oh ja, ja, dat is eigenlijk een veel mooier woord. Als je dat nou in het gezin houdt, hè, man en vrouw, wees elkaar onderdanig. Ja, dan moet de man de vrouw onderdanig zijn en de vrouw de man onderdanig zijn. Oké, maar met dat woord onderdanig, en dat maakt het wel lastig, is het ook lastig. Want je kunt zeggen van, ik heb hier twee boekjes, die kan ik naast elkaar leggen, hè. Dat kunt u niet allemaal zo zien, maar nu leggen ze naast elkaar. De een legt naast de ander. Dat is duidelijk. Hè? Wees elkaar onderdanig of ligt naast elkaar. Als ik dit nou eens, het ene boekje nou op het andere boekje leg, dan klopt het niet meer. Hè? Ligt bovenop elkaar als boekjes. De twee boekjes liggen bovenop elkaar, dat is niet waar. Het ene boekje ligt op het andere boekje en het andere ligt onder het eerste boekje. Dus je kunt zeggen, deze boekjes liggen op elkaar, maar heel feitelijk gezien klopt dat niet helemaal. Nou, en zo was dat ook al in de tijd van de Bijbel. Het woord elkaar, dat heeft een beetje een vage klank. Daar kun je niet altijd van zeggen, dat betekent ook heel direct iets wederzijds. Net die twee boekjes, deze boekjes liggen op elkaar, dat klopt feitelijk niet helemaal. Het ene ligt op het ander. Maar zo zeggen we dat. Dus als Paulus zegt, wees elkaar onderdanig, dan weten we niet precies wat hij daarmee bedoelt. Of hij nou zegt van ja, de man moet aan de vrouw en de vrouw aan de man onderdanig zijn. Of dat hij zegt van ja, voeg je in de orde zoals God dat gegeven heeft. Maar goed. Je voelt wel aan. Hier doen er problemen zich voor met het verstaan van de Bijbel in onze tijd. Het gaat over dit soort kwesties. Van man, vrouw, onderdanig zijn. Hoe lees je dat nou? En dan lees je dat verhaal wat ook plaatsvindt dus in zo'n gezin, in zo'n huishouden, slaven en heren. Paulus zegt niet van slaven, kom op voor je vrijheid. En vecht tegen je heer, dat zegt hij helemaal niet. Hij zegt ook niet tegen de heren, laat die slaven alsjeblieft vrij, want dat mag helemaal niet. Dat zegt hij ook niet. Maar toch schrijft hij het zo dat je denkt van, hé, hier gebeurt wat. Hier gebeurt wat. Die oude verhoudingen van die baas, die alles te zeggen heeft over die slaaf. Hij moet het doen wat ik zeg. En hij is mij helemaal onderdanig. Hij moet mij en alles gehoorzamen. Dat zegt Paulus niet meer. Bij God is geen aanzien des persoons. Slaaf, de heer van uw slaaf is uw heer in de hemel. Nou, dat geeft iets aan van, die verhoudingen worden anders. En niemand van ons zal me zeggen, dat is nou iets heel goeds om in onze tijd ook dat voor te staan, slavernij. Zeker niet als het jezelf betreft en je slaaf moet worden. Maar ook niemand uit onze tijd kiest ervoor om de verhoudingen natuurlijk zo te laten zijn als in de eerste eeuw. Zo is het ook niet. Want er is nog niet, wat heb ik al gezegd, ik ben nog nooit iemand tegengekomen waarvan je zegt van, nou, die verhouding uit de eerste eeuw, die komt ook precies in dat gezin naar voren. En wij zouden ook zelfs, als we daarover spreken, over het huwelijk, nooit meer dat woord onderdanig gebruiken. En zo is dat. Maar er zit nog een andere kant aan. Want je kunt zeggen van, nou, daarmee schrijven we dit helemaal af. En het is fijn dat Paulus dit zegt. Iets uit de oude doos. En je mag het wel lezen. En je denkt, tjonge, wat was het vroeger? Helemaal erg. Maar je moet de hele Bijbel lezen. En je wil ook trouw zijn aan de Bijbel. Maar als je dat dan leest, hoe in de Bijbel nog meer over gesproken wordt. En dan weet je ook dat Paulus soms dan zich richt op of dat van de schepping erbij haalt. Ja? Hoe heeft God de mens nou gemaakt? Nou, hij schiep eerst Adam en daarna Eva. En dan baseert Paulus zich niet op de orde van de samenleving, maar op de orde van de schepping. En dat gaat veel verder. Hè? En zo ben je aan het zoeken. Dat is een hele lastige klus. Een hele lastige klus. Dan probeer je te verstaan, hè, wat God vandaag de dag tegen ons wil zeggen. Hè, met inachtneming van de cultuur van die tijd natuurlijk. We hebben geen slaven meer en onderdanigheid, dat woord, dat past voor ons niet in ons huwelijkssysteem. Maar ook met inachtneming van de blijvende waarde van het woord van God. Maar ik zeg, die man was meer geschokt dan die vrouw. Als Paulus dit schreef. Want wat staat er nou bij die man? Het gaat veel meer over de man dan over de vrouw trouwens in dit gedeelte. Het gaat ook over de man in dit gedeelte. Wat moet hij nou doen? Ja, er staat, hij moet zijn vrouw lief hebben. Ja, nou, dat was schokkend toch wel, eerlijk gezegd. Je kunt zeggen, ja, dat is zo vanzelfsprekend voor ons. Nee, dat was behoorlijk schokkend. Paulus zegt niet, je moet de liefde met haar bedrijven. Nou, dat deed hij als dat zo uitkwam. Hè? Of je moet er aardig voor haar zijn. Geef haar bewijs van belangstelling en van respect door een bloemetje te geven. Maar dat zegt hij niet. Hè? Je moet lief hebben. En Paulus gebruikt hiervoor dat vreemde woord. Agape. Dat was een vreemd woord voor de Grieken van die tijd. En agape, dat is liefde omwille van de ander. Dat je je vrouw lief hebt ter wille van haarzelf. Omwille van haarzelf. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, dat stond niet in het huwelijkscontract van die tijd. Een man nam een vrouw in eigendom. Min of meer. Hij werd min of meer de eigenaar van die vrouw. Er stond niet van, je zul je elkaar lief hebben. Nee, dat stond er niet. Een vrouw nam een man, of een man nam een vrouw in eigendom. En kreeg die van zijn schoonvader. En die vrouw ging met hem in zijn gezin. Een man had kinderen als zijn bezit. En kinderen hadden helemaal niet, zoals in onze tijd, ontzettend veel te vertellen. Hadden helemaal niks te vertellen. Helemaal niks. En een man had zijn slaven in zijn bezit. En er was geen CAO bij. En geen instituut voor arbeidsconflicten enzovoort. Helemaal niet. Een slaaf had niks te vertellen. Hij mocht niet doodgeslagen worden. Dat is het enige. En een man had zijn lusten. Dat is waar. Buiten de deur. Je lusten bevredigen was geen enkel probleem. Je kon naar een prostituee gaan. Je kon misschien naar een goede vriendin gaan. Dat was ook geen probleem. Je vrouw had je, als ik zeg voor het huishouden, dat is niet alleen voor het aanrechten, want daar had je slaven voor. Maar een vrouw had je eigenlijk voor het besturen van je huishouden. Meer niet. En nu zegt Paulus, heren, je moet goed zijn voor je slaaf. Je moet ze heel vrij behandelen, of goed behandelen. Een vader mag de toorn van zijn kind niet wekken. En een man moet zijn vrouw lief hebben omwille van haarzelf. Nou, dat was eigenlijk revolutionair. Dat was zo tegen cultureel, zeg maar. Dat ging zo in tegen wat de goede zeden was. Of de goede gewoontes waren. Mannen, hebt u vrouwen lief? En dan ook nog eens een keer naar het voorbeeld van de Heere Jezus Christus. En ja, hoe je het ook bent of keert, dat blijft in ieder geval staan. Want hoeveel gaf Jezus nou? Geef Jezus om zijn gemeente. Om zijn volk. Wat had hij ervoor over? Ja, wie is hij, hè? Het hoofd, de behouder van de gemeente staat er. Hij heeft zich, en dat is eigenlijk het kern van het evangelie, heeft zich voor haar overgegeven. Prijsgegeven. En daar kun je van alles bij bedenken. Hè? Het kruis van Golgotha. Nou, dan zie je dat hele complex. Dan denk je van, ja, dat is het. Dat is wat Jezus kwam doen. Hij heeft zichzelf overgegeven voor zijn kerk. Het kruis. Om zijn kerk te heiligen, te reinigen. Zodat ze er op en top uitziet. Zonder vlek of rimpel. Alles had hij en heeft hij er voor over. En juist ook voor haar, voor de kerk. Alles ter wille van haar. Mijn leven voor haar. Mijn doen en laten voor haar. Zodat zij er mag zijn en zij er kan zijn. Nou, daar zou je op zich al een hele preek over kunnen houden. Efeze staat boordevol van dat soort preekteksten waarvan je denkt van, oh ja. Maar Paulus wijst niet sowieso maar naar de Heer Jezus. Niet omdat hij een goed voorbeeld is, maar ook omdat hij juist het eikpunt is van alles. Wees elkaar onderdanig in de vrezen van God, of eigenlijk waarschijnlijk er is in de vrezen van Christus. Een leven waarin Christus geen rol speelt. Kun je dan nog wel van een christelijk leven spreken? Nee, dan kun je niet van een christelijk leven spreken. Waarin hij niet de leidsman en voleinder van het geloof is, dat is geen christelijk leven. Waar Christus niet alles is en alles bepaalt, is geen christelijk leven. En dat geeft Paulus die mannen nou mee. En je bent christen. Nou, volg Christus dus ook na in je huwelijk. Heb je vrouw lief omwille van haarzelf. En niet omwille van jezelf. Hou omwille van die anderen. We hebben ook gelezen. Hoor ik al iemand denken van ja, wat zegt Paulus? Van wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Je moet je vrouw lief hebben zoals je eigen lichaam. Nou ja, is dat niet een beetje egocentrisch, hè, om het maar zo te zeggen? Het is toch een beetje, ja, wat kun je wel zeggen, omwille van die ander, maar het is dan toch uiteindelijk weer van te willen van jezelf. Maar je moet goed lezen, hè? Want dat stukje eindigt met die woorden, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. Een tekst uit Genesis. En die twee zullen tot één vlees zijn. Het gaat om die eenheid. En dat gaat meer dan om seks, hè? Het gaat om die eenheid van twee mensen. Waarin je dus jezelf lief hebt als je je vrouw lief hebt omwille van haarzelf. En je zult het merken. En zo is het. Waar je elkaar lief hebt, is inderdaad 1 plus 1 meer dan 2. En ja, en dat was een, is denk ik een blijvende zaak voor de mannen. Dat blijft zo. Het is niet gemakkelijk voor je als Paulus dit schrijft. Dat je zegt van, oh ja, daar moet ik nog wel eens aan denken. Hè? Mannen zijn heel vergeetachtig, wist je dat? Mannen zijn heel erg vergeetachtig en vergeten heel veel dingen die heel, heel belangrijk zijn. En ze denken, oh ja, dat is waar ook. Oh ja, dat was ik weer vergeten. Het zit niet in het systeem. En daarom was het voor die mannen toen al lastig. Maar dat je gaat denken in niet meer, ik moet aan mijn trekken komen, ik moet dit en mijn vrouw moet dat voor mij. Maar dat je gaat nadenken, en die twee zullen tot één vlees zijn. Wat betekent dat voor ons? Ik ben ons geworden. Nou, dat is waardevol en van blijvende betekenis, ook voor nu. Ja, misschien zegt wel iemand van, ja, dat is allemaal wel leuk en aardig. Maar zo wil ik niet behandeld worden als vrouw. Kom nou, ik wil niet gepleased worden. En mijn man die alles voor me over heeft, ik wil zelfstandig zijn. Maar dat kan ook. Paulus zegt niet dat je, lees 1 Korinthe 7, Paulus zegt niet van, en je moet trouwen. Zegt hij niet. Je kunt ook vrijgezel blijven. En we denken aan Lydia, die purperverkoopster. Nou, die kwam met haar hele huis tot geloof. En of ze nou weduwe was of alleen was, dat weten we niet zo goed. Maar zij maakte de dienst uit. Dat kan ook. Als je het op die manier doet. En het is ook niet zo dat als Paulus dit zegt, dat hij zegt van, mannen, maak van je vrouw een prinses of een koningin. Dat zegt hij ook niet. In de negatieve zin van het woord. Zorg ervoor dat je één vlees bent. Dat je samen bent. Dat is wat anders. Maar vrouw, je moet je man wel de gelegenheid geven om er zo voor jou te kunnen zijn. Dat zegt hij. Nou ja, en als ik dat zo zeg, dan denk ik van ja, dat maakt het niet makkelijker voor onze samenleving eerlijk gezegd hoor. Want wat zegt de Belastingdienst en wat zegt iedereen tegenwoordig? Ja, je moet vooral zelfstandig zijn. Hè? Dat is het hoogste ideaal, zelfstandigheid. Zorgen dat je je eigen inkomen hebt. Want stel je voor dat je nog eens een keer uit elkaar gaat, dan moet je enzovoort. Dus als we dit aan de D66 voorleggen, zeggen ze, nou, je maakt er nog wel, je geeft er een aardige draai aan dat verhaal. Maar dit is deugt helemaal niet. Hè? Je moet zorgen dat mensen zelfstandig zijn. Dit is slecht voor de emancipatie van de vrouw. Eén vlees zijn. Ja, dat is onze hyperindividualiteit. Hè? Dat het allemaal moet gaan om ik persoonlijk. Ik moet tot mijn recht komen. Ik dit, ik dat, ik dat. Maar vanaf de schepping van de wereld. Voor de zondeval. Zegt God al, van die twee zullen tot één vlees zijn. En dat wilde God nou. Het loopt soms heel anders in het leven, dat weten we ook. En soms komen we niet aan huwelijk toe. En soms gaat het mis in een huwelijk, dat weten we ook. Maar dat zag God voor zich toen het ging over mensen en over de voortgang van de mensheid. Dat nu niet mensen op zichzelf zouden blijven, maar dat ze samen zouden zijn. Dat ze één vlees zouden zijn, dat ze één gemeenschap zouden worden. Wat dat betreft is het natuurlijk ook heel anders geworden als Paulus hier schrijft over mannen en vrouwen in het huwelijk en over kinderen en slaven en heren. Tegenwoordig zou je zeggen van nou ja, je moet er ook iets bij schrijven, Paulus, voor mensen die alleen gaan door het leven. En je moet misschien ook nog wat bijschrijven over mensen die van hetzelfde geslacht die door één deur verder willen gaan. Hoe gaat dat dan? Nou, dat komt wellicht nog. Maar hoe zit het dan toch met die man, met die vrouw van die man? Onderdanig zijn, je kunt dat toch niet wegpoetsen. Maar ik heb toch gezegd, hè, onderdanig zijn, dat is echt een Nederlands pijnlijk woord. Onderdaan zijn. We hebben gezien hoe het hele gezin door Paulus eigenlijk overhoop gehaald wordt. Nee, de structuren blijven in stand. Hè, slaven blijven slaven, maar. Kinderen blijven slaven eigenlijk, maar. Vrouwen blijven vrouwen, maar Christus staat voorop en bepaalt alles. En dat is in de eerste plaats een woord voor alle mensen en in de tweede plaats een woord voor gezinnen. En Paulus zegt eigenlijk tegen vrouwen van, voeg je daar nou in? En dat voegen had in het verleden veel meer iets te maken met onderdanig zijn dan tegenwoordig, dat is waar. Maar voeg je daar dan in. Geef die man van je die plek. Dat hij jou lief kan hebben. Dat je samen één vlees kan zijn. En geef dat hij dat ook voor elkaar kan krijgen. Is dat dan niet ouderwets? Nou ja, in sommige gezinnen gaat het ook anders natuurlijk, hè. Ja, en dat hangt ook samen met van wat is je temperament en wat is je karakter. En de ene vrouw is veel dominanter dan de man. Dan kun je wel zeggen van ja, dit en dat. Maar zo gaat het. Maar hoor dit woord van God. En luister ernaar en doe er wat mee. En laat Christus de dingen in je leven bepalen. Niet de tijdgeest. Laat het niet dat mensen zeggen van ja, we leven in onze tijd en daarom moeten we het zo doen. Wie zegt dat? Nou, doe dan alles wat deze tijd zegt. Hey, luister naar de ethiek van D66 en je zult ergens komen. Maar daar gaat het niet om. Hè? In de kerk gaat het om, dat zegt Christus. En wat dan werkelijk van belang is, dat zijn een paar punten. In de eerste plaats is dat inderdaad Christus je beschermer en behoeder is. En dat Christus je leidsman is. En dat hij alles bepaalt. En ik denk, dat moet je vasthouden. En het tweede, dat je in je huwelijk niet je eigen weg gaat. En niet je eigen weg zoekt. Dat je zegt van, ik moet tot mijn recht komen. En dat geldt voor vrouwen, maar dat geldt nog veel meer voor mannen, denk ik. Je zegt van, ik moet mijn eigen dingetjes hebben. Maar dat je de weg gaat van dat één vlees zijn. En in de derde plaats betekent dat, dat meestal betekent dat een man zich dat meer bewust moet worden. Want mannen, die vergeten dat. Die vergeten dat echt, die zijn met zichzelf bezig. En dat de vrouw hun man die gelegenheid moet geven. En dat je zo elkaar onderdanig bent. In de vrezen van Christus. En dat de kerk niet moet benadrukken van vrouwen, je moet je man onderdanig zijn. Maar dat de kerk veel meer moet benadrukken, mannen, je moet je vrouw lief hebben. En niet alleen maar aan het liefde bedrijven denken. Maar over dat soort dingen gaat het. En dan denk je van, het blijft wat schuren. En dat is wat lastig om je erin te voegen, dat is waar. Dus maar goed ook. Laat de Bijbel maar iets zeggen tegenover je. En luister daar maar eens naar. En zeg van, hoe krijg ik dat nou? Hoe moet dat nou? Nou, zoek je weg met Christus te gaan. Als het allemaal weer afgepast is, dan weten we het helemaal. Maar laat Christus nou tegen je spreken. Het evangelie past niet altijd. Het is zeker niet altijd slim fit. Maar het is de goede boodschap. Van een goede heiland. Die het niet aan iedereen geeft, maar aan sommigen geeft. Eén vlees met een ander te zijn. En daar een opdracht voor heeft. Wat we gelezen hebben. Maar die zijn liefde aan ons allen wil geven. Omdat hij onze behouder is. Ons hoofd. Van wie we alles verwachten. Ga zo in de vrezen van Christus uw weg. Amen. We zullen samen danken en bidden. En zuster de Vries zou in de kerk zijn, maar ik... nou zie ik het. Ja, kijk, in de Zuidoverkerk weet ik van, zitten daar, maar fijn dat u er bent. En we zullen God daar ook voor danken. Heere God in de hemel, trouwe Vader in de hemel. We willen u heel hartelijk danken dat we... Uw woord mochten horen. Dat we dat elke dag mogen horen. En dat het in ons leven, omdat het in de Bijbel daarover gaat, om Christus mag gaan. En dat Hij de enige is die alles over ons te zeggen heeft. En dat onze enige troost in leven en sterven, voor ons allemaal, dat toch wel mag zijn. En we bidden daar ook om. We vragen daar ook om of het ook echt zo mag zijn, ook in ons persoonlijk leven. Niet dat we het eigendom zijn van onszelf, maar het eigendom van onze Heer Jezus Christus. En zo proberen we onze weg te gaan met in de Bijbel, of met onze, in onze hand uw woord, de Bijbel. En we proberen te luisteren naar wat u zegt in een heel andere tijd dan in die tijd van Paulus. En we zoeken onze weg daarin en dat is... Niet altijd makkelijk. Niet altijd makkelijk om aan de ene kant, omdat we aan de ene kant zo geneigd zijn om te zeggen dat is iets van vroeger. En dat willen we niet. We willen niet zeggen we gaan met een oud woord op pad. En aan de andere kant is het ook weer moeilijk omdat we wel weten van dat de tijden anders zijn geworden. En dat we de dingen ook anders beleven. In een andere verbanden zien. En zo zoeken we daarnaar. Als het gaat over de plaats van man en vrouw. Als het gaat over de de vraag van van vrouwen in het ambt. Daar gaat ook wel vragen over. En over homoseksualiteit, hoe we dat moeten doen. En daar zoeken we naar een weg die u ons wijst. En daar bidden we maar om, Heere God, wijst u ons steeds maar weer de weg. Geef dat we, behoed u ons daar in ieder geval voor, dat we alles maar doen op de automatische piloot. En zeker niet op de piloot van deze wereld, van onze samenleving. Maar dat we de dingen zullen beslissen op de weg van het evangelie, in gehoorzaamheid aan u. Heere, zo proberen we onze weg te gaan. Wilt u daar ons bij helpen? We willen ook bidden voor allen die denken van, dit ging vandaag niet over mij. En toch was het wel zo, Heere God, wie we dan ook zijn, of we nu alleen staan in het leven, weer alleen staan. We denken aan vroeger terug, een verlies van iemand, omdat we uit elkaar zijn gegaan door de dood. Heere God, u weet alle dingen. We denken daaraan terug, maar we denken helemaal aan u. U die boven alles staat en over alles gaat en wiens eigendom we mogen zijn. Geef dat we ook dan in onze eigen situatie uw weg zullen gaan. En ook ons gevoed mogen worden, we mogen weten, door wie u bent, Heer Jezus Christus. Die zo lief uw kerk heeft, zo lief ons heeft, dat u alles voor ons over heeft. Dat u ons meer lief heeft dan wie dan ook. Dat kunnen we ons niet voorstellen, dan wie dan ook. Want we denken aan situaties van vroeger wellicht, van mensen die zoveel van ons hielden. Maar als er dan staat in de Bijbel dat u nog veel meer van ons houdt, dat begrijpen we helemaal niet, maar dat is het evangelie. Geef dat we ons daarin koesteren en warmen. We vragen ook van u, denkt u aan hen die dit graag hadden mee willen maken in hun leven, maar dat nooit hebben mogen meemaken. Het samen één vlees zijn met een ander. Zorg ze goed voor ons. Geef dat we ons behouden weten door u, ons hoofd, onze Heer Jezus Christus, wiens eigendom we mogen zijn. En geef dat we dat beeld nooit kwijtraken, dat u meer lief, u ons meer lief heeft dan uzelf. Dat u liever uzelf, Heer Jezus, in de dood gaf dan dat u ons zou prijsgeven. We bidden zo ook voor onze gezinnen, waarin het niet vanzelfsprekend is dat de dingen zo gaan zoals het evangelie dat zegt. Integendeel, soms gaat het mis. Mis tussen kinderen en ouders, ouders en kinderen. Mis tussen mannen en vrouwen, vrouwen en mannen. Soms lopen de dingen zo heel anders, hadden we het ons zo anders voorgesteld. Geef dat we alleen of met elkaar weer teruggaan naar Christus. Ons hoofd, onze behouder. Geef dat we hem niet kwijtraken. Dat we hem zullen zoeken, die ons zijn zegen beloofd heeft. Ook als het moeilijk zit. Ook als het kwaad is, als de dagen kwaad zijn. Geef dat we dat nooit vergeten. Maar zo willen we ook bidden voor onze gezinnen, onze huwelijken. Geef dat we het goed horen. Dat we het vooral ook horen als mannen. Om onze vrouw lief te hebben zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Dat we daarvoor gaan in ons huwelijk. En dat we niet gaan voor ons eigen belang, maar inderdaad het belang van die ander. Wat ook het belang is van onszelf, omdat we één vlees mogen worden. En geef dat we wegkomen uit de sfeer van, ik ben de baas boven jou en ik wil jouw onderdaan niet zijn. Maar dat we het beste in elkaar vanuit Christus naar boven halen. En dat we zo proberen de weg van Christus te gaan. U kunt ons daarbij helpen door uw geest. Wilt u dat alstublieft doen? En helpt u ons zo. En als het mis is gegaan, Heere God, wees ons nabij en geef ons inzichten en doorzichten en uitzichten. We danken u voor het evangelie, weer anders als anders, maar wel uw woord. Wees u zo met ons, ook deze zondag. Bewaart u ons en beschermt u ons, geeft u ons ook vanmiddag een goede dienst. En hoort u ons, barmhartige Vader, om Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heere. Amen. ben ik nog vergeten voor u te danken. We zullen samen God danken. We vouwen onze handen. Heere God in de hemel, we danken u dat onze zuster de Vries vandaag na zoveel maanden weer in de kerk mocht zijn. Dat u haar beschermd, bewaard hebt en genezen hebt, ook al gaat het nog niet helemaal zoals ze zou willen en zoals we denken. Maar we bidden voor haar. Wees u haar goed en nabij. We danken u voor dit moment. Zegent u hen met elkaar. Hoort u ons om Jezus wil. Amen. We zingen ons slotlied en dat is lied 244, dat is een trouwlied van dominee Troost. Daarvan zingen we 3 coupletten. Kijk even naar de organist, want ik heb lied 244 opgegeven. Daar staan in het boek 4 coupletten van, maar we zingen er 3. Ga daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van onze goede God. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.